Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze eredienst. Ook de mensen die deze dienst later via internet beluisteren, van harte welkom. De voorganger vanochtend is dominee Ter Napel. We hebben geen mededelingen van de kerkenraad vanochtend. We wensen u een gezegende dienst toe. En het keuzelied vanochtend is gezang 436, de versen 1, 4, 5 en 7.
Broeders en zusters, ook deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Vader, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouwens eeuwig leeft en nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En dan gaan we verder met het zingen van een bekende psalm. Psalm 42, vers 1 en 3.
Amen.
Maar ga zitten, denk ik. Voor de wet en zo. Fijn weer in uw midden te zijn, broeders en zusters. Het is wel een eindje tuffen, om het zo maar eens te zeggen. Maar het is geen moeilijke route. We hopen op een fijne dienst en ik wil samen met u de wet lezen. En dat doen we op Matthäus 5 en dan doen we vers 1 tot en met 16. We zingen als antwoord Psalm 25 vers 2 en 6. En dan hoop ik u voor te gaan in gebed en voorbeden. Toen hij, Jezus, nu de scharen zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn discipelen tot hem en hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: zalig de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God worden genoemd. Zalig de vervolgden om de gerechtigheid wil, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemel. Want alzo hebben ze de profeten voor u vervolgd. U bent het zout der aarde, indien u het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het dient nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. U bent het licht van de wereld, een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet er onder de korenmaat, maar op de standaard en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Dat is mijn wetslezing, broeders en zusters. Met de nadruk dat we het licht der wereld zijn en het zout der aarde. Wilt u antwoorden met Psalm 25, vers 2 en 6? samen danken en bidden. Daarna lees ik samen met u de tekst en de schriftlezing. Dat is Matthäus 25 vanmorgen, vers 14 tot en met 30. De gelijkenis van de talenten. En voor de preek wilde ik u vragen te zingen uit de evangelische liedbundel, nummer 395. En daarna zal ik proberen het woord aan u door te geven. Hemelse Vader, we danken u dat u in uw woord door het middel van de mond van de Heer Jezus hebt gezegd dat u uw gemeente zult bouwen en de poorten van het dodenrijk haar nooit en te nimmer zullen overweldigen. Een belofte die we ook plaatselijk op u van u ontvangen en op onszelf mogen toepassen. We zijn samengekomen voor een eredienst. We gaan nadenken over talenten, over de 10, de 5 en de 2 talenten en degene die zijn talent verstopte. En we willen proberen iets te leren uit dit gedeelte. Trouw zijn in het beheer van het huis van de Heer, zou je kunnen zeggen, uit Matthäus 24. Heer, uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En het is door uw woord en door de werking van uw Heilige Geest dat u de gemeente bouwt en ons leven beïnvloedt, bouwt en heiligt. Stichten noemen we dat. En ik zou u zo willen bidden of u dat deze morgen ook wilt doen. Door middel van uw woord. Want als prediker kan ik het niet verder brengen als het oor van de hoorder. En dan moeten het ook nog levende woorden zijn door uw geest. Zodat ze gezaaid worden in toegewijde aarde. Heere, dat is alles aan u. U bent degene die dat doet. Het is een genadegave, zoals het heil genade is, het kindschap Gods, het eeuwige leven. Het is een gave van u. We willen u danken, Heere, dat we hier zijn. Danken dat u bewaard hebt op de weg tijdens de reis, waar we dan ook wegkwamen. Danken dat u zondag aan zondag hier het woord laat brengen. Een levend woord. Het evangelie, een kracht Gods tot behoud. Wilt u mijn zuster Dekker zijn die verpleegd wordt, dementerende is. En heren, deze mensen zijn wel vaak nog te bereiken via een hele oude berijmde psalm of een hele bekende tekst. En het is een feit dat u een zaad gezaaid, bewaard tot in eeuwigheid. Dat het niet afhangt wat we nog weten, denken of kunnen denken of niet meer kunnen denken, maar dat het gaat om het heil waarin de zekerheid ligt buiten onszelf in Christus. Dat bidden we haar toe en we willen u vragen of u met haar wil zijn en ook in eenzame momenten wilt laten voelen dat u bij haar bent. Dan bidden we eigenlijk ook voor zuster Versteeg in de avond van het leven. Heren, soms gaan je gedachten wel eens terug als je wat ouder wordt. Dan overdenk je je leven. Jongeren hebben dat minder. En dan ben je geneigd te blijven staan bij punten waarvan je vindt dat het eigenlijk mislukt is. En dat hoeft niet. Want u had een plan. En u hebt ons geleid. En we mogen ervan overtuigd zijn en gerust zijn dat uw wil is uitgevoerd en wordt uitgevoerd. Wilt u deze zuster bewaren in het geloof? Wilt u haar kracht geven, troost en liefde? Heere, wees met landen en volk, regering, koningshuis. Wil wijsheid geven door uw Heilige Geest. We dragen de verkiezingen van de komende juni, 9 juni, dacht ik aan u op. Campagnes en iedereen weet het beter als de ander en de ander weet het weer beter als de ene. En er wordt flink heen en weer gesteekt met woorden. Ik zou je willen vragen, heren, of u een regering wilt geven waarin uw naam vertegenwoordigd is. En die staat voor de vrijheid om u te dienen. Die staat voor de vrijheid van onderwijs. Die staat voor normen en waarden. En ik wil u vragen, heren, of u zelf wil verhinderen dat anderen die dat aan willen tasten aan het roer komen. En we zeggen er tegelijkertijd bij dat het genade is. Want wat hebben wij verdiend? We bidden om de vrede voor Jeruzalem. We bidden om de komst van de Messias. En we danken u dat er beloften zijn voor uw volk voordat u komt. En we danken u dat u spoedig komt. Hoor ons maar om Jezus wil. Amen. Matteüs 25, de gelijkenis van de talenten. Ik lees hem helemaal. Dat houdt in tot en met vers 30. En we gaan in de preek gewoon de gelijkenis proberen langs te lopen en te begrijpen. Want, en dan moet je lezen, en het koninkrijk is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En de een gaf hij 5 talenten, een ander 2 en een derde 1, een ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde buitenslands, terstond ging hij die de 5 talenten ontvangen had op weg. En hij deed er zaken mee en verdiende er 5 bij. Evenzo verdiende hij die de 2 talenten had er 2 bij. Maar hij die het ene talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de grond en verborg zijn geld van zijn heer. En na lange tijd kwam de heer van de slaven en hield afrekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, trad toe en bracht er 5 bovendien bij, zeggende: Heere, 5 talenten hebt u me toevertrouwd, zie, ik heb er 5 talenten bij verdiend. Zijn heer zei tot hem: wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Die met de 2 talenten trad toe en zei: Hier, 2 talenten hebt u me toevertrouwd. Zie, ik heb er 2 talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem: wel gedaan, gij goede en getrouwe dienaar. Over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Nu kwam ook hij die dat ene talent ontvangen had en zei: Heer, ik wist van u dat u een hard mens bent, die maait waar hij niet gezaaid hebt en die bijeenbrengt van plaatsen waar u niet hebt uitgestrooid. En ik was bevreesd en ben heen gegaan en heb uw talent in de grond verborgen. Hier hebt u het uwe. En zijn heer antwoordde en zei tot hem: gij slechte en luie slaaf, wist u dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid? Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven. En ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neem hem dat talent af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan ieder die heeft zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook al wat hij heeft, zal hun ontnomen worden. En werp die onnutte slaaf in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. We zingen voor de preek Evangelische Liedbundel 395. Thank you.
De schuld zijn verlost. Daar is kracht in het bloed. Daar is kracht in het bloed. Middag uw redding zoveel heeft gekost. Daar is kracht in het bloed.
Wilt u na de preek als antwoord zingen uit dezelfde liedbundel nummer 178? Na het amen van de preek, zonder dat ik het verder aankondig. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Even een kleine situatietekening. Jezus is na de reiniging van de tempel, daar hebben we de vorige keer over gehad. Ik ben net als Calvijn hoor, als ik een half jaar eerder en zeg ik gewoon, we gaan nu verder met. Het hebben we over de reiniging van de tempel gehad vanuit Johannes, kan ik me nog herinneren. En dit is de tweede tempelreiniging in de laatste Lijdensweek. En nadat Jezus die tempel had gereinigd, ging hij naar de Olijfberg. Hij heeft, dat is belangrijk om te weten, de deur van de tempel definitief achter hem op slot gegooid. En dan op, ja, die leerlingen die hebben dat ook wel gesnapt. Er is iets gebeurd. En die wijzen hem dan op de pracht, op dat gouden dak van die tempel. Prachtige gebouwen met een prachtige aanblik, indrukwekkend. Jezus reageert op het schouwspel, je zou eigenlijk zeggen een beetje negatief. Hij gaat niet mee, ja wat mooi, heerlijk, wat een tempel. Nee, er zal geen steen op de andere blijven. En in die reden over die laatste dingen spreekt hij ook over die trouwe dienstknecht die bezig is in het huis van zijn heer totdat zijn heer terugkomt. En dat is de link naar de gelijkenis met de talenten die wij vanmorgen bespreken. Matthäus 25, 15 hebben we gelezen, want het is het koninkrijk der hemelen als een mens die bij het vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens. Je hoeft niet direct aansluiting te zoeken bij de vijf wijzen en vijf dwaze maagden. Nee, het is een aspect van het koninkrijk wat Jezus laat zien, trouw in het beheer. Nou, die slaven die krijgen achtereenvolgens 5 2 talenten en 1 slaaf krijgt er eentje. En die verdeling, ja, die heeft veel pennen in beweging gebracht. Heeft het te maken met aanleg? Nou, een beetje wel, bekwaamheid staat er. Werkkracht, opleiding, graad in de theologie, noem het maar op. De gaven van de geest zijn één keer in de 12 best zijn erbij gehaald. Maar ik heb zo het idee dat als ik die tekst op me in laat werken, dat Matthäus 25 vers 14 eigenlijk wijst op een overhaast vertrek. De Heer roept zijn slaven en hij zegt eigenlijk neem mee wat je kunt dragen, wat je aan kunt. Nou, zo'n talent zilver is ongeveer 30 kilo en een talent goud is nog wat zwaarder. Dus een sterke die pakt er 150 op. Een minder sterke 2. Slechts 1. In ieder geval, het is nogal vlug verdeeld allemaal. Er komt ook motivatie bij kijken. Een ijverige slaaf kan misschien 2 of 3 keer lopen. Om dat mee te nemen waar hij zijn heer mee wil dienen. Ja, en dan die laatste slaaf, nou ja, als dan toch moet, zal ik wel een talentje meenemen, maar het hoeft eigenlijk niet. En die heer, die vertrekt nogal vrug, hij vertrouwt zijn bezit toe aan slaven zonder verder orders te geven, want die staan er ook niet in. Hij verdeelt zijn bezit en is weg. Het wordt overgelaten aan hun inzicht en hun initiatief. De eerste gaat er stond de boer op, hij gaat handel drijven, investeren en verdient er 5 talenten bij. Bij die 5 heeft er dus samen 10, volkomen uit eigen initiatief. Hem is geld toevertrouwd. Niemand heeft hem eigenlijk, als ik tegelijkertijd lees, opdracht gegeven aan het werk te gaan. En die slaaf met de 2 talenten, ja die doet dat ook, beleent geld, gaat handelen, verdubbelt het bezit. 2 talenten verdient hij er op deze manier bij. Maar er zit wel risico in zo'n handel. Die beide slaven wel ook op eigen initiatief geld verdienen, lopen het risico om alles te verliezen. Maar ze gaan desondanks toch aan het werk. En dan die derde met 1 talent, die pakt het bezit op, wikkelt het in een doek, en dan een laken, een linnen doek zo. Kan er geen roest bij en zo, en dan blijft het gewoon lekker gaaf. Graaft een triepgat, doet het talent erin, zand erover en een stoel erbovenop. Ik heb vakantie. Ik doe lekker niks en ik zorg dat de Heer zijn talent ongeschonden terugkrijgt. Meer orders heb ik niet gekregen. Nou, die heer die blijft nogal lang weg en roept zijn slaven ter verantwoording. Dat lijkt vreemd, hij heeft bezit toevertrouwd. Hij kan in de kern van de zaak kan hij zijn bezit slechts terugvragen. Hij heeft geen vervolgorders gegeven, slechts bezit haastig aan slaven toevertrouwd. En naar het buitenland, toch een afrekening, wat houdt die dan in? Nou, die slaaf met 5 talenten, die kan melden dat hij er 5 heeft bijverdiend. Nou, de Heer is blijkbaar in goede doen geraakt, na de lange buitenlandse trip. En hij prijst zijn slaaf, hij mag ingaan de feestzaal in, hij is trouw geweest in het beheer. En hij krijgt grotere verantwoordelijkheden. Vervolgens komt de 2e slaaf naar voren. Ik heb 2 talenten erbij verdiend. Echt, ik heb hard mijn best gedaan. Mijn stinkende best, zou je kunnen zeggen. Ga in de feestzaal. Je krijgt grotere verantwoordelijkheden. Over veel of weinig bent u getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Trouw geweest in het bezit, in het beheer van het bezit van zijn heer. En dan komt die 2e slaaf. Komt, ja, zijn bezit meenemen. Hij heeft het talent onder zijn arm. Hij kan het net mooi sjouwen, 30 kilo. Nou, ik wist dat u een hard mens bent. En u zaaide daar, u maait waar u niet zaaide. En u oogst waar u niet eigendom bent. En u rooft in feite, zo denkt hij over zijn heer. Ik heb dus geen risico genomen. Hier is uw talent. Ik heb het ongeschonden bewaard, uw vertrouwen niet beschaamd. En dan is die slaaf, die alleen maar gedaan heeft wat hij moest doen dus, lui en slecht. Hij heeft niets gestolen. Hij heeft het bezit van zijn eer ongeschonden afgeleverd. Hij had geen enkele order gekregen. En toch is die lui en slecht. Hij had het talent dan maar aan de bankiers moeten geven. Dan zou de Heer het met rente opgevraagd hebben. Nou, in het oosten was met betrekking tot het Israëlische wisselsysteem nog wel ingewikkeld gebeurd, wat dan wel het een en ander te verdienen viel. En dat lijkt vreemd. Waarom nu, gemeente broeders, zusters? Want die slaaf die moet naar de buitenste duisternis. En letterlijk in de gelijkenis had je een huis en een oprijlaan en daar stonden fakkels. Maar je had op de straat had je geen lantaarnpalen, dat was het zo donker als teer. En dat was de buitenste duisternis, als je het letterlijk pakt. En natuurlijk gaat het hier eigenlijk, want Jezus zegt, geween en tanden geknars. En dat kun je uit de Bijbel dan halen, dat gaat inderdaad over het eeuwige oordeel gaat, over de hel. Want Jezus gebruikt in Matteüs 13 ook die uitdrukking, geween en tanden geknars. En deze gaan ook samen met een ingaan in de feestzaal, de toepassing van de gelijkenis. Waar gaat het nou om hier, broeders en zusters? Welke les wil nou Jezus leren? Want een slaaf die gewoon gedaan heeft wat hij moest doen en niks meer, die is plotseling lui en slecht. Nou, de Heer die naar het buitenland vertrekt is het beeld van Jezus zelf, die na zijn kruis en opstanding naar de hemel vaart en lang wegblijft. Hij is nog wegblijvende. En we kijken uit naar zijn tweede komst. De afrekening is inderdaad het eindoordeel, maar er komt toch wat bij. Want in deze afrekening wordt onverwachts, niet verwacht, loon uitgekeerd. Christus zegt, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij in het boek Openbaring. En de beide slaven die het bezit van hun heer hebben verdubbeld, krijgen een grotere verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid die bestaat in het meebeheren, meeregeren in het koninkrijk, meebeheren van het bezit van de Heer. Regeren in het koninkrijk der hemelen. Nou, het is de gelovige als kind van God inderdaad in de Bijbel beloofd. Daar spreken we nu over. En dat loon, ja, Jezus heeft, ik zei het al, loon bij zich als hij komt. Genadeloon dus. Ja, oké, goed, alles goed en wel, maar die derde slaaf heeft naar het schijnt niets fout gedaan. Hij heeft het bezit ongeschonden teruggebracht. Hier is het talent. Het is zo schoon als een zonnetje, er mist helemaal niks. En toch gaat hij naar de buitenste duisternis en raakt hij alles kwijt, mist het feest, mist het loon. Het is niet eerlijk. Waarom draait het in deze gelijkenis dan, broeders en zusters? Het draait hier om initiatief. Het draait hier om trouw in het beheer. Het draait om liefde voor de Heer en zijn bezit. Kijk nu eens naar die derde slaaf. Hoe noemt hij zijn Heer? Ik wist dat uw hart eigenlijk slecht bent. En dat u pakt wat niet van u is. Hij heeft een verkeerd godsbeeld. God is niet hard, God is rechtvaardig. Hij beloont slaven en maakt en verhoogt hen in aanzien. Waar ze niet op gerekend hadden, ze hebben alleen maar de Heer gezegd, dit hebben we uit liefde voor u gedaan. En twee slaven weten dat hun Heer zo is. Ze weten dat hun Heer liefde is en rechtvaardig is en gaan dus om, geordend, ja, hoe moet ik zeggen, zonder orders, met liefde, uit eigen initiatief, met het bezit aan het werk. En ze lopen risico. Ze zweten, ze werken hard, ze worden moe. Op een gegeven moment hebben ze tegenslag in zaken, zijn alles kwijt, zetten door. Komt er nog een kredietcrisis bij, enzovoort. En toch, kunnen ze het bezit van hun Heer verdubbelen. Waarom? Nou, laten we het maar gewoon zeggen, door zegen van boven. De derde slaaf doet niks. Hij mist de liefdedienst voor zijn Heer en de trouw aan zijn Heer. En mag ik, als dit nou eventjes gepakt wordt, de zaak een beetje toepassen. Want het draait om Christus en zijn dienst in deze gelijkenis. Die luie slaaf verliest alles, ook datgene wat hij nou denkt te hebben. Jezus gebruikt deze uitdrukking ook en die past hij toe op fariseeën en wetgeleerden en zelfvoldane Joden. Om te waarschuwen. Wie niets heeft, krijgt. En wie denkt wat te hebben, raakt dat kwijt. En die mensen, die Joden, die fariseeën, Sanhedrin enzovoort, de scharen die de wet kent, zegt Johannes, de elite dus, ze denken uitverkoren te zijn, bij het koninkrijk te horen, ze hebben hun recht, denken ze, ze hebben status, en zij verliezen wat zij denken te hebben. En dan staat er in Lucas 15, die er ook wel een beetje zijn bij kan pakken, dat de hoeren en de tollenaars voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Dat is het beeld wat de gelijkenis oproept. Die derde slaaf fungeert als een waarschuwing. En met hem wordt de toepassing naar ons begonnen. Hoe denken wij, broeders en zusters, over God? Wat is ons godsbeeld? Dat is belangrijk. Is God hard? Is Jezus vol van willekeur? Als je de God van de islam bekijkt, dan is dat inderdaad zo. Moet je je leven lang je best doen. En dan hangt het aan de luim van Allah af of je nog een keer dat paradijs, whatsoever dat ook is, binnen mag komen. Maar hebben wij in ons leven ervaren dat God niet hard, niet slecht is, maar dat God inderdaad is zoals hij zegt te zijn in Johannes 3 vers 16... Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die derde slaaf, die mist het loon, het feest, omdat hij God niet werkelijk kent. En dat hij dus reageert op iets wat niet zo is. Want datgene waar hij zijn Heer van beschuldigt, is gewoonweg niet waar. Mensen missen de eeuwige heerlijkheid omdat ze God en Christus niet goed kennen. God is liefde. Heeft de wereld lief. Heeft u en mij lief. Heeft zelfs vijanden lief. Want Jezus stierf voor ons toen wij nog vijanden waren, zegt hij in Romeinen 5. En er is geen beter bewijs te verzinnen, nog aan te voeren. Verzinnen is het niet, het is een heilsfeit. Dat God liefde is, omdat Christus aan het kruis dat heeft bewezen. Laat het toch duidelijk zijn. Hij heeft de eeuwige straf gedragen. Hij heeft de Godverlatenheid getrotseerd. En in zijn eer, het is volbracht, heeft hij inderdaad mijn en uw zonden aan het kruis volkomen betaald. Wie dat echt gelooft. En dat is de enigste manier om te geloven dat Jezus de Zoon van God is. De schrift zegt, is uit God geboren. En heeft eeuwig leven. De zonden zijn dan voor eeuwig kwijtgescholden door het bloed dat vergeving bij God heeft aangebracht. Hebreeën zegt, hij heeft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Thans is buiten de wet om, zegt Romeinen 3... Als een soort bijpaas de rechtvaardigheid Gods, ja, klaar en duidelijk en helder voorgesteld, doordat Christus stierf aan het kruis en zijn bloed voor ons stortte. Dat is het evangelie. Dat is ook een evangelie wat weerstand oproept. Bij de Joden al, gij hebt niet gewild. Bij andere mensen nog heden ten dagen, die het niet van genade willen hebben. Die het maar dwaasheid vinden. Gods wijsheid is dwaasheid in de ogen van vele mensen. dat zij moeten knielen voor een God die stierf als een misdadiger en opstond uit de dood. Maar het is essentieel. De kracht van het christendom is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij leeft. En dat is voor sommige mensen heel moeilijk te aanvaarden. En toch is dat het feit. En dan zul je moeten knielen bij een kruis. En dan zul je moeten afzien van je eigen werk en gerechtigheid. En dan zul je moeten afzien van alle goede daden die je denkt bij God aan kunnen slepen. En dan zul je gewoon komen moeten zoals je bent. En het moeten aannemen. En je neemt het aan als je het inderdaad ook echt nodig hebt. Want hoe wordt die redding uw eigendom? Ik zei het al, je zult het moeten aannemen. En je moet het echt nodig hebben. En Gods liefde zal vanmorgen door die prediking duidelijk moeten worden. Maar als je nu de klop aan de deur van je hart voelt, hoort. Als je denkt, ja, ik zit wel in de kerk. Ja, echt, ja. En het in mijn hart gaat er naar uit. Ik pak het. Maar dan moet ik nog weten of ik eeuwig leven heb. Ja, dat weet ik nog niet precies. Dan is vanmorgen voor u de tijd om echt de Heer Jezus aan te nemen. Doe de deur open, stel je vertrouwen op het kruis en je zult behouden worden. Het is zo zwart op wit, het is vast en zeker, het is 100%. Wie dat doet, is een kind van God. Nou, die twee andere slaven gaan aan het werk zonder opdracht uit eigen initiatief. Waarom, broeders en zusters? Waarom werken ze nou in het zweet om dat bezit te vermeerderen? Ze zijn trouw in het beheer. Er is een liefdeband met hun Heer. Hij is voor hen geen hartmens die maait waar hij niet zaait. Integendeel, die Heer heeft zijn bezit uitgedeeld en hun vertrouwd. 5 en 2, zoveel ze kunnen dragen, misschien lopen ze wel een paar keer. Zonder dat de Heer orders geeft en zomaar gaan ze met liefde aan de slag in het Koninkrijk der Hemelen om de lijn door te trekken. Een bekristen heeft leren begrijpen dat al wat gedaan wordt uit liefde tot Christus zijn waarde houdt en blijft bestaan, om het met een lied te zeggen. En een christen die laat de vrucht van de geest in zijn leven zien. Niet omdat God met een knuppel boven zijn kop staat, om het zomaar eens te zeggen. Niet omdat God wacht dat je wat fout doet om je dan een stevige optater te geven. Maar omdat er een liefde is, want de Heilige Geest heeft een bak met liefde in het hart van de gelovigen uitgestort. En een christen is trouw aan zijn Heer, niet omdat hij moet. Dat hoor je zo vaak, hè, in de wereld. Als je christen wordt, dan mag je niks meer. Nee, je wilt niet meer. Want je hebt leren zien naar dingen en zaken die vroeger, ja, je leven misschien beheersten, zonde zijn en slavernij zijn. En je hebt, doordat je Christus aannam, gewoon de zaak doorgeknipt. Hier, neem mijn bezit. Wat kun je dragen? En dan komt die Heer terug en houdt afrekening. En de slaven weten dat deze afrekening ook komt. En zodoende bereidt die slaaf met haar ene talent zich ook gedegen voor door het te begraven. En die anderen willen bij die afrekening hun liefde voor hun Heer laten zien. 5 talenten, 5 bijverdiend. 2 bijverdiend zonder opdracht uit liefde. En dat is waar het om draait, broeders en zusters. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Want die beide dienstknechten, ja, de hemelse heerlijkheid is voor hen weggelegd. Onverwachts genadeloon. Maar loon, willen wij dat nou zijn? Dat is de oproep welke de gelijkenis aan ons doorgeeft als die eerste 2 slaven. En God vraagt niets van ons wat wij niet kunnen. Willen wij ook weten dat God liefde is en dat zijn liefde in ons hart is uitgestort? Nou, als dat zo is en als we dat weten, en ik hoop van ganse harte dat u het weet, dan bent u nu met Christus bestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Vraag me nog niet hoe de eeuwigheid eruit ziet. Ik ben ook nog nooit in de hemel geweest. Ik hoop er wel te komen. Ik weet zeker dat ik er kom trouwens. En de Bijbel belooft mij dat ik zal worden zoals hij nu is. Het lijkt me heerlijk zo voor hem te staan en hem hartelijk te danken voor de genade die hij in mijn leven heeft uitgestort. Nou, kijk maar in de spiegel en zing maar. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Amen. We zullen daar samen denken. Hemelse Vader, dank u voor uw stem om te spreken. Voor de vrijmoedigheid om het in het midden van de gemeente neer te leggen. En er gaat uw woord doen wat u wilt en het gaat nooit leeg terugkomen. Geef Heer dat het niet tegen ons getuigt als we in de dag der dagen voor uw troon staan. Maar leer ons de weg te gaan van het kruis. En de weg van geloof en de gave van het eeuwig leven. Dank u voor deze dienst, voor de aandacht in het luisteren. Dank u voor het orgelspel en het zingen. Dank u dat u erbij was en wilde bij zijn. Prijs uw naam, Heere. Prijs uw naam voor die geweldige genade. Wilt u ons veilig brengen waar we worden verwacht om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nu 180 als slotlied nadat de collecte is opgehaald. Ben een koninklijk kind door de Vader bemind.
Thank you.
dan uw harten tot God ontvangt de zegen van de Heere. Ik heb hem wel aangezet hoor. Ja, maar zo, dan doet het wel. Want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij spoedig komt. Amen.